Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor dat bestaat uit cursisten van instituten voor godsdienstonderwijs in Salt Lake City, Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zaterdagmiddagbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle die hier aanwezig zijn of die dankzij de techniek bij ons zijn. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van instituutscursisten uit Salt Lake City, dat wordt gedirigeerd door Marshall McDonald en Richard Decker, met Bonnie Goodliffe en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come Listen to a Prophet's Voice. Ouderling Mark A. Bragg van de 70 spreekt het openingsgebed uit. Onze lieve Hemelse Vader, wij buigen ons hoofd voor u in deze prachtige conferentie, waarin we de gelegenheid hebben om ons geloof in u te versterken en in uw Zoon en zijn verzoening. Danken wij u voor deze geweldige gelegenheid. We zijn dankbaar dat we mogen luisteren naar de stem van een profeet. We zijn dankbaar voor president Nelson. We houden van hem. We steunen hem. En we bidden dat u hem wilt zegenen en hem behouden. En hem leiden en zijn geweldige raadgevers en de apostelen. Dat zij deze kerk mogen leiden onder leiding van uw Zoon. We zijn dankbaar voor alle die hebben voorbereid en deelnemen aan deze conferentie. En bidden dat hun boodschappen mogen worden ontvangen en dat wij ernaar zullen handelen. We danken voor onze geweldige zendelingen. Wilt u hen zegenen met naaste liefde en leid hem met de hulp van de leden om hen te helpen te vinden die het evangelie willen horen. We zijn dankbaar voor de jeugd van de kerk, hun kracht en voorbeeld. Zegen hen. En dat als ze de boodschappen van deze conferentie horen, mogen zij in geloof toenemen en getuigenis en in hun vertrouwen om deze boodschap en hun gevoel met anderen te delen. Tot slot bidden wij voor een zegen op de weduwen, de weduwnaars. En zij die eenzaam zijn, dat ze uw liefde mogen voelen en uw zorg. En meer belangrijk nog, dat hun familie en vrienden geïnspireerd mogen zijn om hen te bedienen deze komende dagen. We houden van u en we willen zeggen hoe dankbaar we zijn voor al onze zegeningen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Het statistisch rapport dat traditioneel tijdens deze bijeenkomst wordt voorgelezen, meteen na afloop op lds.org wordt gepubliceerd en later in het conferentienummer van de kerktijdschriften verschijnt. Ik stel nu enkele wijzigingen in de posities voor en de algemene functionarissen en zeventigers van de kerk. Vervolgens leest broeder Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Aangezien de ouderlingen Gerrit W. Gong en Ulysses Suarez van het Quorum der 12 Apostelen zijn geroepen, ontheffen wij hen beiden als lid van het presidium der 70. Bovendien ontheffen wij de ouderlingen Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins en Juan A. Uceda met ingang van 1 augustus van hun roeping als lid van het presidium der 70. Wie hun waardering willen uiten voor het toegewijde werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders van hun roeping als gebiedszeventiger te ontheffen. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia en Juan Pablo Villar. Wie hun waardering willen uiten voor de bereidwilligheid waarmee deze broeders hun roeping hebben vervuld, maken dat kenbaar door de hand op te steken. Wij stellen voor de zusters Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie en Neil F. Marriott met welgemeende dank als het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium te ontheffen. Ook ontheffen wij de leden van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur die zich zo voortreffelijk van hun taak hebben gekweten. Die hun waardering willen uiten voor het uitstekende, toegewijde werk dat deze zusters verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen voor zuster Bonnie H. Cordon te ontheffen als eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Die hun waardering voor zuster Cordon kenbaar willen maken, steken de hand op. Wij stellen voor de volgende broeders met onmiddellijke ingang steun te verlenen als lid van het Presidium der 70. Carl B. Cook en Robert C. Gay. De volgende ouderlingen worden ook tot het Presidium der 70 geroepen, en wel met ingang van 1 augustus 2018. Terence M. Vincent, José A. Teixeira en Carlos A. Godoy. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de volgende broeders als algemene 70ers te roepen. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, en Takashi Wada. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebied 70ers.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Okay Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor?
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor Bonnie H. Cordon steun te verlenen als algemeen jonge vrouwenpresidenten. Met Michelle Lynn Craig als eerste raadgeefster en Rebecca Lynn Craven als tweede raadgeefster. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor Lisa Renee Harkness steun te verlenen als eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. President Nelson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij verzoeken degene die tegen één of meerdere voorstellen hebben gestemd contact met hun ringpresident op te nemen. Met deze steunverlening is het aantal algemene autoriteiten op 116 gekomen. Bijna 40% van hen is buiten de Verenigde Staten geboren. In Duitsland, Brazilië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Schotland, Canada, Zuid-Korea, Guatemala, Argentinië, Italië, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Zuid-Afrika, Amerikaans Samoa, Engeland, Puerto Rico, Australië, Venezuela, Kenia, de Filipijnen, Portugal, Fiji, China, Japan, Chili, Colombia en Frankrijk. Broeders en zusters, wij danken u voor uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk. Wij nodigen nu de nieuwe algemene zeventigers, het nieuwe algemeen jonge vrouwenpresidium en zuster Harkness van het algemeen jeugdwerkpresidium uit hun plaats op het podium in te nemen. Zoals aangekondigd zal Kevin R. Jurgensen het kerkelijk verificatierapport over 2017 voorlezen.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leren Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding, bestaande uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop, de uitgaven van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijzen. De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties, zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdrage, gedane uitgaven en bescherming van kerkelijke middelen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdrage, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2017 in overeenstemming met de goedgekeurde begroting en beleidslijnen en boekhoudpraktijk van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze haar leden onderwijst, namelijk binnen budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk. Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur.
Dank u wel. Het koor zingt nu Where Can I Turn for Peace? Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hem spreekt ouderling Taylor G. Godoy van de 70.
Thank you. Ik steun onze kerkleiders met grote vreugde bij deze heilige gelegenheid. Ik heet ouderling Gong en ouderling Soares van harte welkom in het Quorum der Twaalf Apostelen. Uw bediening zal personen en gezinnen over de hele wereld tot zegen zijn. Ik kijk er naar uit om samen met hen te dienen en van hen te leren. Ik bid dat de Heilige Geest ons inzicht geeft, terwijl wij ons verdiepen in een essentieel aspect van de goddelijke natuur van de Heiland. Ieder van ons zou zijn voorbeeld moeten volgen. Ik noem eerst verschillende voorbeelden waarin deze christelijke eigenschap naar voren komt. Later in mijn boodschap vertel ik om welke eigenschap het precies gaat. Luister aandachtig naar elk voorbeeld. En bedenk met mij mogelijke antwoorden op de vragen die ik stel. Voorbeeld 1. Wij lezen in het Nieuwe Testament over een rijke jonge man die Jezus vroeg: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? De heiland spoorde hem eerst aan de geboden in acht te nemen. De meester gaf de jonge man daarna nog een vereiste mee, op zijn behoeften en omstandigheden afgestemd. Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Vergelijk de reactie van de rijke jonge man met wat in het Boek van Mormon over Amalek is geschreven. Amalek was een vlijtig en welgesteld man met veel verwanten en vrienden. Hij beschreef zichzelf als een man die vele malen geroepen was, maar niet wilde horen. Een man die de dingen van God kende, maar er niet van wilde weten. Amalek was in wezen een goed mens, maar hij werd, net als de rijke jongeman in het Nieuwe Testament, door wereldse zorg in beslag genomen. Hij had zijn hart eerder verstokt. Toch gehoorzaamde Amalek de stem van een engel. Hij ontving de profeet Alma in zijn huis en voorzag hem van eten en drinken. Hij werd tijdens Alma's bezoek geestelijk wakker geschud en werd geroepen om het evangelie te prediken. Amalek liet vervolgens al zijn goud en zilver en zijn waardevolle zaken omwille van het woord van God achter. Hij werd bovendien verstoten door hen die eens zijn vrienden waren geweest en tevens door zijn vader en zijn verwanten. Wat verklaart volgens u het verschil tussen de reacties van de rijke jonge man en Amalek? Voorbeeld nummer 2. Gedurende een hachelijke oorlog beschreven in het Boek van Mormon vond er een briefwisseling plaats tussen Moroni, de aanvoerder van het Nefitische leger, en Pahoran, de opperrechter en regeerder van het land. Moroni, wiens leger wegens gebrek aan steun van de regering zware verliezen leed, schreef aan Pahoran bij wijze van veroordeling. Hij beschuldigde hem en de andere leiders van onnadenkendheid, laksheid, nalatigheid en zelfs van landverraad. Pahoran had aanstoot kunnen nemen aan Moroni en zijn onterechte aantijgingen, maar dat deed hij niet. Hij reageerde meelevend en schreef over een opstand tegen de regering waar Moroni niet van op de hoogte was. En toen verklaarde Pahoran: Zie, ik zeg u Moroni, dat ik mij niet verheug over uw grote ellende, een tegendeel, die bedroeft mijn ziel. In uw brief hebt u mij gelaakt, maar het doet er niet toe. Ik ben niet vertoornd, maar verheug mij over de grootheid van uw hart. Wat verklaart volgens u Pahorans beheerste reactie op de beschuldigingen van Moroni? Voorbeeld 3. President Russell M. Nelson en president Henry B. Eyring, of president Nelson beschreef een half jaar geleden op de algemene conferentie zijn reactie op president Thomas S. Monson's aansporing om de leringen in het Boek van Mormon te bestuderen, overdenken en toe te passen. Hij zei: Ik heb geprobeerd zijn raad op te volgen. Zo heb ik lijstjes gemaakt van wat het Boek van Mormon is, wat het bevestigt, wat het weerlegt, wat het vervult, wat het verduidelijkt en wat het openbaart. Het was een verhelderende en inspirerende oefening om door die brillen naar het Boek van Mormon te kijken. Ik kan het ieder van u aanraden. President Henry B. Eyring beklemde eveneens het belang van president Monson's aansporing voor hem persoonlijk. Hij zei: ik heb ruim 50 jaar lang dagelijks in het Boek van Mormon gelezen. Dus ik had misschien redelijkerwijs kunnen aannemen dat de woorden van president Monson voor anderen bestemd waren. Maar net als velen van u voelde ik de aanmoediging van de profeet en zijn uitnodiging om beter mijn best te doen. Het fijne resultaat voor mij en voor velen van u was wat de profeet beloofd had. Wat verklaart volgens u de directe en oprechte reacties van deze twee leiders van de kerk van de Heer op president Monson's aansporing? Nou, ik wil niet de indruk wekken dat de sterke geestelijke reacties van Amalek, Pahoran, president Nelson en president Eyring door één enkele christelijke eigenschap te verklaren zijn. Veel aan elkaar gerelateerde eigenschappen en ervaringen hebben de geestelijke volwassenheid van deze vier edele dienstknechten vormgegeven. Maar de Heiland en zijn profeten hebben een essentiële eigenschap beklemtoond die wij allemaal beter moeten begrijpen en in ons leven verweven. Let in de volgende schrifttekst op de eigenschap waarmee de Heer zichzelf beschreef. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. De Heiland koos er veelzeggend voor om uit alle eigenschappen en deugden die hij had kunnen kiezen nadruk op zachtmoedigheid te leggen. In een openbaring aan de profeet Joseph Smith in 1829 zien we hetzelfde patroon terug. De Heer verklaarde: leer van mij en luister naar mijn woorden. Wandel in de zachtmoedigheid van mijn geest en u zult vrede hebben in mij. Zachtmoedigheid is een kenmerkende eigenschap van de Verlosser, die tot uiting komt in rechtschapen ontvankelijkheid, bereidwillige onderworpenheid en grote zelfbeheersing. Deze eigenschap werpt meer licht op de respectieve reacties van Amalek, Pahoran, president Nelson en president Eyring. President Nelson en president Eyring reageerden bijvoorbeeld rechtschapen en meteen op president Monson's aansporing om het Boek van Mormon te lezen en te bestuderen. Beide mannen waren in prominente kerkposities werkzaam. Beide hadden de schriften al tientallen jaren uitgebreid bestudeerd. Toch vertoonden ze in hun reactie geen enkele aarzeling of eigendunk. Amalek onderwierp zich bereidwillig aan Gods wil. Hij accepteerde een roeping om het evangelie te prediken. Hij liet zijn geriefelijke omstandigheden en vertrouwde kennissenkring achter zich. En Pahoran zag dingen gelukkig in perspectief. Hij handelde met enorme zelfbeheersing in plaats van heftig te reageren in zijn uitleg aan Moroni van de moeilijkheden wegens een opstand tegen de regering. De christelijke eigenschap zachtmoedigheid wordt in onze wereld, moderne wereld, vaak verkeerd begrepen. Zachtmoedigheid is sterk, niet zwak. Actief, niet passief. Moedig, niet bedeesd. Beheerst, niet buitensporig. Ingetogen, niet pompeus. En hoffelijk, niet ruw. Een zachtmoedig iemand is niet snel beledigd, verwaand of aanmatigend en prijst zonder terughoudendheid de verdiensten van anderen. Bij nederigheid denken we vaak aan onze afhankelijkheid van God en de voortdurende behoefte aan zijn leiding en steun. Zachtmoedigheid onderscheidt zich door een zekere geestelijke ontvankelijkheid om zowel van de Heilige Geest te leren als van mensen die misschien minder bekwaam, ervaren of belezen overkomen, die geen belangrijke positie bekleden of die anderszins niet veel in hun mars lijken te hebben. Denk aan Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning in Syrië. Hij overwon zijn trots en nam deemoedig de raad van zijn dienaren aan om Elisa, de profeet, te gehoorzamen. Daarom waste hij zich 7 keer in de Jordaan. Zachtmoedigheid is de beste bescherming tegen de blinde hoogmoed, die vaak uit iemands bekendheid, positie, macht, rijkdom en ophemeling voortkomt. Zachtmoedigheid wordt ontwikkeld door ernaar te verlangen onze morele keuzevrijheid geschapen uit te oefenen en er altijd naar te streven om vergeving van onze zonden te behouden. Ze is ook een gave van de geest, waarnaar we op gepaste wijze kunnen zoeken. Maar bedenk waartoe een dergelijke zegening wordt geschonken, namelijk voor het welzijn en ten bate van de kinderen van God. Laten we tot de Heiland komen en Hem volgen. Dan gaan we steeds meer en beetje bij beetje op Hem lijken. Dan zegent de Geest ons met gedisciplineerde zelfbeheersing en een evenwichtige, kalme uitstraling. We worden dus zachtmoedig door een discipel van de Meester te zijn en niet gewoon door iets wat we doen. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toch was hij zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Zijn kennis en bekwaamheid hadden hem hoogmoedig kunnen maken. Maar hij was met zachtmoedigheid gezegend. Die eigenschap en gave van de geest zwakte elke arrogantie bij Mozes af en maakte hem groot als werktuig om Gods doeleinden te volbrengen. De meest verheven en betekenisvolle voorbeelden van zachtmoedigheid zijn in het leven van de Heiland zelf te vinden. De grote Verlosser die onder alle dingen is neergedaald, heeft geleden, gebloed en zijn leven gegeven om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Waste met alle liefde de stoffige voeten van zijn discipelen. Die zachtmoedigheid is een kenmerkende eigenschap van de Heer als dienaar en leider. Jezus toonde het ultieme voorbeeld van rechtschapen ontvankelijkheid en bereidwillige onderworpenheid toen hij in Gethsemane intense foltering onderging. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen zijn discipelen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De zachtmoedigheid van de Heiland in deze verschrikkelijke gebeurtenis met oneindige draagwijdte toont ieder van ons hoe belangrijk het is om Gods wijsheid boven onze eigen wijsheid te plaatsen. Het is ontzagwekkend en leerzaam om te zien dat de Heer onder alle omstandigheden gewillig onderworpen bleef en grote zelfbeheersing toonde. Toen een bewapende groep tempelbewakers en Romeinse soldaten Jezus in Gethsemane kwam arresteren, trok Petrus zijn zwaard. Hij sloeg er het rechteroor van de slaaf van de hoge priester mee af. De Heiland raakte vervolgens het oor van de dienaar aan en genas hem. Bedenk dat hij zijn hand uitstrekte en de persoon die hem wilde arresteren zegende met dezelfde hemelse macht waarmee hij zijn gevangenneming en kruisiging had kunnen voorkomen. Bedenk ook hoe de meester voor Pilatus beschuldigd en tot de kruisdood veroordeeld werd. Jezus had bij zijn verraad gezegd: of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Toch werd de eeuwige rechter van zowel de levenden als de doden paradoxaal genoeg door een tijdelijke politieke functionaris geoordeeld. Maar Jezus antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. De zachtmoedigheid van de Heiland blijkt uit zijn beheerste reactie, zijn grote ingetogenheid en onwil om zijn oneindige macht ten eigen bate aan te wenden. Mormon merkt zachtmoedigheid aan als de bron waaruit alle geestelijke capaciteiten en gaven voortkomen. Daarom, indien een mens geloof heeft, moet hij wel hoop hebben. Want zonder geloof kan er geen hoop zijn. En voortzie, ik zeg u dat hij geen geloof en hoop kan hebben, tenzij hij zachtmoedig en nederig van hart is. Anders zijn zijn geloof en hoop tevergeefs, want niemand is aannemelijk voor God dan alleen de zachtmoedige en nederige van hart. En indien een mens zachtmoedig en nederig van hart is, en door de macht van de Heilige Geest beleidt dat Jezus de Christus is, moet hij wel naastenliefde hebben. Want als hij geen naastenliefde heeft, is hij niets. Daarom moet hij wel naastenliefde hebben. De Heiland heeft gezegd, zalig zijn er als zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedigheid is een essentieel aspect van de goddelijke natuur. Wij kunnen die eigenschap dankzij en door de verzoening van de Heiland verkrijgen en ontwikkelen. Ik getuig dat Jezus Christus onze herrezen en levende verlosser is. En ik beloof dat Hij ons zal leiden, beschermen en sterken als wij in de zachtmoedigheid van zijn geest wandelen. Ik getuig met zekerheid van deze waarheden en beloften. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Een paar jaar geleden kregen vrienden van mij een prachtige baby. Ze noemden hem Brigham. Na zijn geboorte werd bij Brigham een zeldzame aandoening vastgesteld, het syndroom van Hunter. Dat betekende dat Brigham maar kort te leven had. Op een dag, toen Brigham en zijn gezin over het tempelterrein wandelden, zei Brigham iets bijzonders. Twee keer zei hij, nog een dag. De volgende dag overleed Brigham. Af en toe ga ik naar Brigham's graf. Elke keer moet ik aan dat zinnetje denken, nog een dag. Ik vraag me af wat het zou betekenen, wat voor effect het op me zou hebben, als ik wist dat ik nog maar één dag te leven had. Hoe zou ik mijn vrouw, mijn kinderen en anderen behandelen? Hoe geduldig en beleefd zou ik zijn? Hoe zou ik voor mijn lichaam zorgen? Hoe gedreven zou ik bidden en de schriften onderzoeken? Ik denk dat we allemaal op enig moment tot een besef van nog een dag komen. Het besef dat we de tijd die ons gegeven is goed moeten gebruiken. In het Oude Testament lezen we het verhaal van Hiskia, koning van Juda. De profeet Jesaja zei Hiskia dat Hiskia's leven bijna voorbij was. Toen Hiskia dat hoorde, begon hij hardgrondig te bidden, pleiten en huilen. Daarop verlengde Jehovah Hiskia's leven met 15 jaar. Als wij te horen kregen dat we nog maar kort te leven hadden, zouden wij misschien ook om meer tijd van leven smeken vanwege dingen die we hebben gedaan of anders hadden moeten doen. Hoeveel tijd de Heer ons in zijn wijsheid ook toebedeelt, één ding staat vast. We hebben allemaal een vandaag om voor te leven. De sleutel om van onze dag een succes te maken is bereid te zijn om te offeren. De Heer heeft gezegd, zie, nu wordt het heden genoemd, tot aan de komst van de Zoon des Mensen. En het is voorwaar een dag van offeranden. Offeranden, in het Engels sacrifice, komt van het Latijnse sacer, wat heilig betekent. En facere, wat maken betekent, ofwel iets heiligen of eren. Opoffering brengt voort de zegen des hemels. Hoe maakt opoffering onze dagen zinvol en zegenrijk? In de eerste plaats maken persoonlijke offers ons sterk. Ze geven meerwaarde aan datgene wat wij offeren. Een paar jaar geleden, op vaste zondag, kwam een oudere zuster naar voren om haar getuigenis te geven. Ze woonde in de stad Iquitos, in het Amazonegebied in Peru. Ze zei dat ze sinds haar doop altijd het doel had gehad om in Lima, Peru, de tempelverordeningen te ontvangen. Trouw betaalde ze een volledige tiende en spaarde ze van haar beperkte inkomen. Haar vreugde toen ze naar de tempel ging en de heilige verordeningen daar ontving, verwoordde ze zo. Vandaag kan ik zeggen dat ik me eindelijk klaar voel om door de sluier te gaan. Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld. U heeft geen idee hoe lang ik gespaard heb om naar de tempel te kunnen gaan. Na 7 dagen op de rivier en 18 uur in de bus, was ik eindelijk in het huis van de Heer. Toen ik die heilige plek verliet, zei ik tegen mezelf, na alle offers die ik moest brengen om naar de tempel te komen, gaat niets mij van mijn verbonden afhouden. Dat zou verspilling zijn. Dit is een hele gewichtige belofte. Die lieve zuster leerde mij dat persoonlijke offers een ongekend sterke drijfveer zijn achter onze besluiten en voornemens. Persoonlijke offers geven kracht aan onze daden, beloften en verbonden en geven betekenis aan heilige dingen. Ten tweede, door offers die we voor anderen brengen of die anderen voor ons brengen, worden alle betrokkenen gezegend. Toen ik tandheelkunde studeerde, stond de economie van onze regio er niet best voor. Door inflatie kon ons geld van de ene op de andere dag aanzienlijk minder waard worden. Ik herinner me nog goed het jaar waarin ik stage zou gaan lopen. Ik moest alle benodigde instrumenten hebben om me voor dat semester te kunnen inschrijven. Mijn ouders hadden het benodigde geld gespaard. Maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks. We gingen de instrumenten kopen, maar ontdekten dat het geld dat mijn ouders gespaard hadden om alle instrumenten te kopen alleen nog maar genoeg was om een chirurgisch pincet te kopen. Meer niet. We gingen met lege handen en een bezwaard hart terug naar huis bij de gedachte dat ik een semester zou moeten missen. Maar plotseling zei mijn moeder: Taylor, kom even met me mee. We gingen de stad in, waar ze op veel plaatsen sieraden inkochten en verkochten. Bij een van die winkels pakte mijn moeder een blauw fluwelen zakje en een prachtige gouden armband met de inscriptie: voor mijn lieve dochter van je vader. Het was een armband die mijn grootvader haar op een van haar verjaardagen had gegeven. Ze verkocht hem waar ik bij stond. Toen ze het geld had gekregen, zei ze: als ik één ding zeker weet, is het dat jij tandarts wordt. Koop nu alle instrumenten die je nodig hebt. Kunt u zich voorstellen, broeders en zusters, wat voor een student ik vanaf dat moment werd? Ik wilde de beste zijn en snel mijn studie afronden, omdat ik wist hoeveel zij had geofferd. Ik ontdekte dat de offers die onze dierbaren voor ons brengen, ons verkwikken als verkoelend water in het midden van de woestijn. Dergelijke offers geven hoop en motivatie. Ten derde, elk offer dat wij brengen is klein in vergelijking met het offer van de Zoon van God. Hoeveel is zelfs een dierbare gouden armband waard in vergelijking met het offer van de Zoon van God? Kunnen wij dat oneindige offer eren? Elke dag kunnen we bedenken dat we nog een dag hebben om te leven en trouw te zijn. Amulek houdt ons voor: ja, ik wil dat u naar voren treedt en uw hart niet langer verstokt. Want zie, het is nu de tijd en de dag van uw behoudenis. En daarom, indien u zich bekeert en uw hart niet verstokt, zal het grote verlossingsplan onmiddellijk op u worden toegepast. Met andere woorden, als we de Heer het offer van een gebroken hart en een verslagen geest aanbieden, krijgen de zegeningen van het grote plan van geluk direct vat op ons leven. Het verlossingsplan wordt mogelijk gemaakt door het offer van Jezus Christus. Zelf zei hij daarover dat dit offer mij, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloedde en naar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de bittere beker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. En het is dankzij dit offer dat we naar ons oprecht bekeerd te hebben kunnen voelen hoe de last van onze fouten en zonden wordt weggenomen. In plaats van schuldgevoel, schaamte, pijn, verdriet en zelfverachting komt er dan een gerust geweten, blijdschap, vreugde en hoop. Tegelijkertijd kunnen we, als we zijn offer eren en in dank ontvangen, meer dat intense verlangen krijgen om betere kinderen van God te zijn, om weg te blijven van zonde en onze verbonden als nooit tevoren na te komen. Dan zullen we, net als Enos, toen hij vergeving van zijn zonde ontving, het verlangen voelen om onszelf te offeren en het welzijn van onze broeders en zusters na te streven. En we zullen meer bereid zijn om steeds nog een dag gehoor te geven aan deze oproep van president Howard W. Hunter. Leg een ruzie bij Zoek een vergeten vriend op. Zet achterdocht van u af en vervang het door vertrouwen. Geef een zacht antwoord. Moedig jongeren aan. Geef in woord en daad blijk van uw trouw. Kom een belofte na. Zet wrokgevoelens van u af. Vergeef een vijand. Bied uw verontschuldigingen aan. Probeer begrip te hebben. Denk eens na over de eisen die u aan anderen stelt. Denk eerst aan een ander. Wees vriendelijk. Wees zachtaardig. Lach wat meer. Spreek uw dank uit. Verwelkom een vreemdeling. Vrolijk een kind op. Spreek uw liefde uit en doe het dan nog een keer. Mogen wij onze dagen vullen met die impuls en met de kracht van persoonlijke offers. De offers die we voor anderen brengen of die anderen voor ons brengen. En mogen we op een bijzondere manier de vrede en vreugde ervaren die het offer van de ene geborene ons biedt. Ja, de vrede die beschreven wordt als we lezen dat Adam viel opdat de mensen zouden zijn. En de mensen zijn, u bent, opdat u vreugde zal hebben. Die vreugde is de ware vreugde die alleen het offer en de verzoening van de heiland Jezus Christus kunnen bieden. Het is mijn gebed dat we hem zullen volgen, hem zullen geloven, hem zullen liefhebben. En dat we de liefde zullen voelen die uit zijn offer blijkt als ons weer een dag wordt gegeven om voor te leven. In de naam van Jezus Christus. Amen. In die lijst met lange lijst met namen ben ik twee namen vergeten. We nodigen u uit deze te steunen als gebiedszeventige. Silvio Flores, Victor Patrick. Wie hen kunnen steunen in deze roeping, maken dat bekend. Wie niet? Eveneens. Dank u wel. Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 162, Kies toch goed. Na de samenzang hebben wij het genoegen te luisteren naar zuster Bonnie L. Oskersen, die net is ontheven als algemeen jonge vrouwenpresidente. Na haar spreekt ouderling Taniela B. Wakolo van de 70. Vervolgens spreekt broeder Devin G. Durant, eerste raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium, ons toe. Daarna zingt het koor een medley van As Zion's Youth in Latter Days en The Iron Rod.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day.
Dit is de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Thank you. Een jaar geleden sprak bisschop Gerald Cossé tijdens de algemene priesterschapbijeenkomst van de conferentie De Mannen van de Kerk toe. Hij beschreef hoe de Aaronische en Melchizedische priesterschap onafscheidelijke partners in het heilswerk zijn. De boodschap heeft er sterk toe bijgedragen dat de jonge mannen van de Aaronische priesterschap inzien welke rol ze in de opbouw van het Koninkrijk van God op aarde spelen. Hun gezamenlijke inspanningen versterken de kerk en verdiepen de bekering en de betrokkenheid van onze jonge mannen, doordat ze de waarde van hun bijdrage en de grootheid van het werk zien. Ik wil mij vandaag bij die boodschap aansluiten en vertellen dat ook de jonge vrouwen van de kerk noodzakelijk en onmisbaar zijn voor het werk van de Heer in hun familie en in zijn kerk. Net als bisschop Cossé heb ik een groot deel van mijn tienerjaren in een kleine kerkgemeente doorgebracht en kreeg ik vaak opdrachten en roepingen die gewoonlijk door volwassenen zijn weggelegd. Zo namen wij als jongeren vaak het voortouw als er activiteiten en bijzondere evenementen werden gepland en uitgevoerd. Beschreven toneelstukken vormden een gelegenheidskoor en namen aan alles volop deel. Ik werd als dirigente geroepen en dirigeerde elke week tijdens de avondmaalsdienst. Het was een geweldige belevenis om als 16-jarige elke zondag voor de voltallige gemeente te staan en de lofzang te dirigeren. Ze hadden mij nodig en ik wist dat ik een bijdrage leverde. Mensen vertrouwden op mij en ik genoot daarvan om nuttig te zijn. Dankzij die grote ervaring groeide mijn getuigenis van Jezus Christus en werd mijn leven in evangelisch dienstbetoon veranderd. Net als dat van bisschop Cossé. Ieder lid moet beseffen dat met hem of haar hart nodig heeft. Ieder mens heeft een belangrijk bij te dragen en heeft unieke talenten en vaardigheden die dat belangrijke werk bevorderen. De taken van de jonge mannen van de Aaronische priesterschap staan in de leer en verbonden beschreven en zijn vaak duidelijk zichtbaar. Voor de jonge vrouwen van de kerk en hun ouders en hun leiders is het misschien minder duidelijk dat ze zich bij hun doop hebben verbonden om te treuren met hen die treuren, ja, en hen te troosten die vertroosting nodig hebben. En om ten alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen, waar zij zich ook mogen bevinden, als getuigen van God optreden, zelfs tot de dood. Jonge vrouwen hebben de kans om die verantwoordelijkheid in hun gemeente of wijk op zich te nemen, als ze in een klassepresidium, in een jeugdraad of een andere roeping dienen. Iedere jonge vrouw in de kerk zou zich gewaardeerd moeten voelen, zou kansen moeten krijgen om te dienen en moeten beseffen dat ze iets wezenlijk aan het werk kan bijdragen. In handboek 2 staat dat het helswerk in onze wijk bestaat uit zendingswerk, behoud van bekeerlingen, heractivering, tempelwerk en familiegeschiedenis en evangelieonderwijs. Dit werk wordt geleid door onze trouwe bisschoppen die de priesterschapsleutels van hun wijk bezitten. Ons presidium vraagt nu al jarenlang, aan welke van deze taken mogen onze jonge vrouwen niet meewerken? Het antwoord is dat ze aan alle aspecten van dit werk kunnen bijdragen. Zo heb ik in de omgeving van Las Vegas onlangs enkele jonge vrouwen ontmoet die als consulenten tempelwerk en familiegeschiedenis van de wijk waren geroepen. Ze straalden van enthousiasme, omdat ze wijkleden konden onderwijzen en hen helpen om hun voorouders te vinden. Ze waren erg handig met de computer, wisten hoe ze Family Search moesten gebruiken en stonden te popelen om hun kennis met anderen te delen. Ze hadden duidelijke getuigenis en begrepen hoe belangrijk het is om namen van overleden voorouders te vinden, zodat de nodige helsverordeningen voor hen in de tempel kunnen verrichten. Enkele maanden geleden voerde ik een experiment uit met 2 14-jarige jonge vrouwen. Ik kon de hand leggen op 2 echte wijkagenda's en gaf Emma en Mackie er elk een. Ik vroeg of ze de agendapunten van de wijkraad wilden bekijken en nagaan of ze bij de plannen van dienst konden zijn. Emma zag dat er een nieuw gezin in de wijk kwam wonen en ze stelde voor om dozen te helpen uitpakken. Ze dacht dat ze met de kinderen van het gezin vriendschap kon sluiten en ze wegwijd maken in een nieuwe school. Ze zag dat er een wijketentje op de kalender stond en ze dacht dat ze daar op verschillende manieren aan kon meehelpen. Mackie zag dat er in de wijk enkele oudere leden waren die behoefte hadden aan een bezoekje en vriendschap. Ze zei dat ze graag bij deze geweldige oudere leden op bezoek zou gaan en hen willen helpen. Ze dacht dat ze de leden van de wijk ook kon leren hoe ze sociale media konden gebruiken. Er was geen enkel agendapunt waarbij deze twee jonge vrouwen niet konden helpen. Beseffen de leden van de wijkraad of de mensen met een roeping in de wijk dat de jonge vrouwen een waardevolle hulpbron zijn om aan de talrijke behoeften in onze wijken tegemoet te komen? Er is meestal een lange lijst met behoeften aan dienstbetoon en we denken vaak dat alleen de volwassenen in de wijk in die behoeften kunnen voorzien. Net zoals onze Aaronische priesterschapdragers worden uitgenodigd om met hun vader en andere Melchizedekse priesterschapdragers samen te werken, kunnen we op onze jonge vrouwen een beroep doen om samen met hun moeder of andere voorbeeldige zusters de wijkleden te dienen en in hun behoeften te voorzien. Ze zijn bekwaam, enthousiast en bereid om veel meer te doen dan alleen maar zondag naar de dienst te komen. Als we stilstaan bij de rollen die onze jonge vrouwen in de toekomst op zich moeten nemen, kunnen we ons afvragen welke ervaringen hen nu voorbereiden op een leven als zendeling, evangelie-expert, leidster in een hulporganisatie van de kerk, tempelwerkster, echtgenote, moeder, leerkracht, voorbeeld en vriendin. Veel van die rollen kunnen ze nu al op zich nemen. Jongeren worden vaak ingeschakeld om op zondag een deel van de les te geven. Als jonge vrouwen nu met een groep jongeren naar de tempel gaan om doop voor de doden te doen, krijgen ze de kans om de taken te verrichten die vroeger alleen door tempelwerkers of vrijwilligers werden uitgevoerd. Onze jeugdwerkmeisjes worden nu op de voorbereiding op de tempel en het priesterschap uitgenodigd, zodat zij begrijpen dat ook zij belangrijke deelnemers zijn aan het werk dat door de priesterschap wordt geleid. Ze leren dat mannen, vrouwen, jongeren en kinderen allemaal de zegeningen van het priesterschap genieten en actief aan dit werk van de Heer kunnen meewerken. Bisschoppen, wij weten dat u een zware taak hebt, maar net zoals het een van uw belangrijkste prioriteiten is om de Aaronische priesterschapskorums te presideren, staat er in handboek 2, de bisschop en zijn raadgevers geven priesterschapsleiding aan de jonge vrouwenorganisatie. Zij waken over en sterken de jonge vrouwen en werken daarbij nauw samen met de ouders en jonge vrouwenleiders. Er staat ook, de bisschop en zijn raadgevers nemen geregeld deel aan bijeenkomsten, dienstbetoonprojecten en activiteiten van de jonge vrouwen. Wij zijn dankbaar voor de bisschoppen die de tijd nemen om een jonge vrouwenles bij te wonen en die de jonge vrouwen de kans geven om meer dan alleen maar toeschouwers van het werk te zijn. Dank u dat u uw jonge vrouwen volwaardig laat meewerken om in de behoeften van de wijkleden te zien. De wezenlijke kansen om te dienen zijn hun meer tot zegen dan activiteiten die alleen maar tot amusement dienen. Jonge vrouwen van de kerk, jullie tienerjaren zijn druk en vaak lastig. We weten dat veel van jullie worstelen met een laag zelfbeeld, angst, veel stress en misschien zelfs depressie. Andere aandacht schenken in plaats van op je eigen problemen te concentreren, doet je problemen misschien niet verdwijnen, maar dienstbetoon kan je lasten verlichten en je beproeving overkomelijk doen lijken. Een van de beste manieren om ons gevoel van eigenwaarde te vergroten is door onze zorg voor ons dienstbetoon aan anderen te laten zien dat we veel waardevols bij te dragen hebben. Ik moedig jullie aan om je vrijwillig aan te bieden en aan de slag te gaan als je in je omgeving iemand ziet die hulp nodig heeft. Als je de verantwoordelijkheden van je verbond vervult en aan de opbouw van het Koninkrijk van God meewerkt, word je rijkelijk gezegend en ervaar je de diepe, drijvende vreugde van discipelschap. Broeders en zusters, onze jonge vrouwen zijn fantastisch. Ze hebben talenten, een ongebreideld enthousiasme en energie. En ze zijn medelevend en zorgzaam. Ze willen dienen. Ze moeten beseffen dat ze waardevol en onmisbaar zijn in het helswerk. Net zoals het Aaronisch priesterschap jonge mannen op grotere dienstverlening in het Melchizedekse priesterschap voorbereidt, bereiden onze jonge vrouwen zich voor om lid te worden van de grootste vrouwenorganisatie ter wereld, de Zustershulpvereniging. Samen bereiden deze prachtige, sterke jonge vrouwen en jonge mannen zich voor om echtgenoten te worden, moeder en vader van een gezin dat het celestiale koninkrijk waardig is. Ik getuig dat het werk van onze hemelse Vader is om onsterfelijkheid en eeuwig leven voor zijn kinderen tot stand te brengen. Onze dierbare jonge vrouwen spelen een belangrijke rol in de verwezenlijking van dat grote werk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, ik verheug mij met u in het evangelie, ofwel de leer van Christus. Een vriend vroeg eens aan ouderling Neil L. Anderson, toen nog van de 70, hoe het voelde om 21.000 mensen in het conferentiecentrum aan te spreken. Ouderling Anderson antwoordde, je wordt niet nerveus van die 21.000 mensen voor je. Je wordt van die 15 broeders achter je nerveus. Ik moest toen grinniken, maar nu voel ik het zelf. Ik hou van die 15 mannen en steun ze als profeten, zieners en openbaarders. De Heer vertelde Abraham dat door zijn nakomelingen alle geslachten van de aarde zouden worden gezegend met de zegening van het evangelie, ja, van het eeuwige leven. Die beloofde zegeningen van het evangelie en het priesterschap zijn op aarde hersteld. In 1842 bediende de profeet Joseph Smith de begiftiging aan een beperkt aantal mannen en vrouwen. Mercy Fielding Thompson was een van hen. De profeet zei tegen haar, deze begiftiging zal u uit de duisternis in een fantastisch licht brengen. Ik wil het vandaag over heilsverordeningen hebben die u en mij fantastisch licht brengen. In Trouw aan het Geloof lezen we, een verordening is een heilige, formele handeling die men met het gezag van het priesterschap wordt verricht. De verordeningen die van wezenlijk belang zijn voor onze verhoging worden heilsverordeningen genoemd. Die bestaan uit de doop, de bevestiging, de ordening in het Melchizedeks priesterschap voor mannen, de begiftiging in de tempel en huwelijksverzegeling. Ouderling David A. Bednar heeft gezegd, de verordeningen van het heil en verhoging die in de herstelde kerk van de Heer worden bediend, zijn geautoriseerde kanalen waardoor de zegeningen en machten van de hemel in ons eigen leven kunnen vloeien. Alle heilsverordeningen gaan als twee kanten van een muntstuk met verbonden met God gepaard. God heeft ons zegeningen beloofd als we die verbonden trouw nakomen. De profeet Amalek heeft verklaard, dit is de tijd om ons erop voor te bereiden God te ontmoeten. Hoe bereiden we ons voor? Door als goed lid van de kerk verordeningen te ontvangen. President Russell M. Nelson spoort ons ook aan met de woorden, blijf op het verbondspad. Hij vervolgt, uw toewijding aan het volgen van de heiland door de verbonden met hem te sluiten en u daaraan te houden zal de deur open doen naar elk geestelijk voorrecht en elke zegen die mannen, vrouwen en kinderen overal ter beschikking staan. John en Bonnie Newman hebben net als velen van u door de president Nelson beloofde zegeningen ontvangen. Bonnie kwam op zondag met haar 3 kinderen na de kerk thuis. Ze zei toen tegen John, die geen lid van de kerk was, ik trek het niet meer in mijn eentje. Jij moet beslissen of je met mij meegaat naar de kerk of je kiest een kerk waar we samen naartoe kunnen gaan. De kinderen moeten in ieder geval weten dat hun papa ook van God houdt. De volgende zondag en elke zondag daarna ging John mee. Sterker nog, hij zette zich ook in. Hij speelde door de jaren heen piano voor vele wijken, gemeenten en jeugdwerken. Ik had het voorrecht John te ontmoeten in april 2015. We bespraken toen dat hij zijn liefde voor Bonnie het beste kon tonen door met haar naar de tempel te gaan. Maar dat kon alleen als hij zich liet dopen. John liet zich in 2015 dopen. Nadat hij de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen 39 jaar lang had bezocht. Een jaar later werden John en Bonnie in het Memphis Tempel verzegeld. 20 jaar nadat zij haar eigen begiftiging had ontvangen. Hun 47-jarige zoon Robert zei over zijn vader, pa is echt opgebloeid sinds hij het priesterschap heeft ontvangen. Bonnie voegde daaraan toe, John was altijd vrolijk en opgewekt. Maar nu hij de verordening heeft ontvangen en zijn verbonden nakomt, is hij nog vriendelijker geworden. President Boyd K. Packer heeft jaren geleden gewaarschuwd. Goed gedrag zonder de verordeningen van het evangelie verlost en verhoogt het mensdom niet. Er komt eigenlijk nog meer dan de verordeningen en verbonden bij kijken om naar ons hemelsvader terug te keren. We hebben ook zijn zoon Jezus Christus en zijn verzoening nodig. Koning Benjamin zette uiteen dat alleen in en door de naam van Christus redding tot de mens kinderen kan komen. Jezus Christus heeft door zijn verzoening van de gevolgen van de val van Adam verlost. Hij heeft ook onze bekering en uiteindelijke verhoging mogelijk gemaakt. Hij is ons, zijn leven, tot voorbeeld geweest in het ontvangen van heilsverordeningen. Daarin is de macht der goddelijkheid kenbaar. De heiland ontving de verordening van doop ten einde alle gerechtigheid te vervullen. Daarna bracht Satan hem in verzoeking. Zo is het ook na onze doop of verzegeling niet met verleidingen gedaan. Maar de heilige verordeningen en bijbehorende verbonden vullen ons met fantastisch licht. Ze geven ons de kracht om verleidingen te weerstaan en te overwinnen. Jesaja profeteerde over de laatste dagen dat het land is ontheiligd, want zij veranderen elke verordening. Aan de profeet Joseph Smith werd een soort gelijke waarschuwing geopenbaard, dat sommigen de Heer naderen met hun lippen. Zij verkondigen als leerstelling geboden van mensen en hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan. Paulus waarschuwde ook: velen hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u van hen af. Ik herhaal: keer u van hen af. De vele afleidingen en verleidingen van het leven zijn als roofzuchtige wolven. De ware herder treft voorbereidingen en beschermt en waarschuwt de schapen en de kudde wanneer die wolven in aantocht zijn. Zijn wij als onderherder, die het volmaakte leven van de goede herder als voorbeeld nemen, niet de herder van onze eigen ziel en die van anderen? Als we waakzaam en voorbereid zijn, kunnen we de wolven zien aankomen. Dankzij de raad van de profeten, zieners en openbaarders, die we zojuist hebben gesteund, en met de macht en gaaf van de Heilige Geest. Maar zijn we als herder van onze ziel en de ziel van anderen achterloos, dan vallen er geheid slachtoffers. Achterloosheid resulteert in slachtoffers. Laat ieder van ons een trouwe herder zijn. De verordening van het avondmaal helpt ons om op het pad te blijven. Er waardig van nemen is een bewijs dat we de verbonden nakomen die bij alle andere verordeningen horen. Mijn vrouw Anita en ik waren enkele jaren geleden in het zendingsgebied Little Rock, Arkansas werkzaam. Ik ging toen iemand met twee jonge zendelingen onderwijzen. De goede broeder die we onderwees zei tijdens les: ik heb jullie kerk bezocht. Elke zondag eten jullie brood en water. Waarom? In onze kerk doen we dat twee keer per jaar. Met paas en kerstmis. Dat heeft dan veel betekenis. We vertelden hem dat we in opdracht van de Heer dikwijls samenkomen. Om van het brood en de wijn te nemen. We lazen uit Matteüs 26 en 3 Nefi 18. Hij antwoordde dat hij de noodzaak nog steeds niet inzag. We vertelden hem de volgende vergelijking. Stel je voor dat je bij een zwaar auto-ongeluk betrokken bent. Je bent gewond en buiten bewustzijn. Iemand loopt langs, ziet dat je bewusteloos bent en belt het alarmnummer 112. Je wordt verzorgd en komt weer bij. We vroegen deze broeder: wanneer je je omgeving weer herkent, wat voor vragen zou je dan hebben? Hij zei: ik zou willen weten hoe ik daar was gekomen en wie me gevonden had. Ik zou hem elke dag willen bedanken, omdat hij mijn leven heeft gered. We vertelden deze goede broeder dat de heiland ons leven heeft gered en dat we hem elke dag moeten bedanken. Daarna vroegen we hem: nu weet je dat hij zijn leven voor jou en ons heeft gegeven. Hoe vaak zou je dan het brood willen eten en het water willen drinken als zinnenbeelden van zijn lichaam en bloed? Hij zei: ik snap het. Maar er is nog iets. Jullie kerk is niet zo levendig zoals die van ons. We antwoorden: wat zou je doen als de heiland Jezus Christus door die deur naar binnen kwam? Hij zei: ik zou meteen op mijn knieën gaan. We vroegen: is dat niet wat je voelt als je een kerk bij de heilige de laatste dagen binnenloopt, eerbied voor de heiland? Hij zei: ik snap het. Hij kwam die paaszondag naar de kerk en bleef terugkomen. Laten we onszelf de vraag stellen: Welke verordeningen, waaronder het avondmaal, heb ik nodig? En welke verbonden moet ik sluiten, nakomen en in ere houden? Ik beloof dat deelname aan de verordeningen en trouw aan de bijbehorende verbonden u fantastisch licht en bescherming zal brengen in deze wereld die steeds duisterder wordt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn vrouw Julie en ik hebben 6 prachtige kinderen grootgebracht. De laatste is net het huis uit. Wat mis ik het om onze kinderen de hele tijd thuis te hebben. Ik mis het om van ze te leren en hun iets te leren. Vandaag richt ik me tot alle ouders en alle die ouders willen worden. Velen van jullie brengen nu kinderen groot. Voor anderen is die tijd misschien nabij. Voor weer anderen ligt het wat verder in de toekomst. Ik bid dat we allen zullen inzien hoe vreugdevol en heilig onze taak is om een kind te onderwijzen. Als ouders vertellen we onze kinderen over Hemelse Vader en Jezus Christus. We helpen ze bij hun eerste gebedje. We steunen en begeleiden ze naar hun eerste stap op het verbondspad, de doop. We leren ze om Gods geboden te gehoorzamen. We vertellen ze over zijn plan voor zijn kinderen en helpen ze om de influisteringen van de Heilige Geest te herkennen. We vertellen ze verhalen over profeten van toen en sporen ze aan om de profeten van nu te volgen. We bidden voor hun succes en voelen mee met hun beproevingen. We getuigen tot onze kinderen van de zegeningen van de tempel en proberen ze goed op hun zending voor te bereiden. Als ze zelf ouders worden, geven we ze liefdevolle raad. Maar zelfs dan houden we nooit op hun ouders te zijn. We houden nooit op ze te onderwijzen. Van deze eeuwige roepingen worden we nooit ontheven. Laten we even stilstaan bij enkele uitgelezen leermomenten met onze kinderen thuis. Laten we beginnen bij de gezinsavond. In het gelovige gezin waar ik ben opgegroeid had deze hoge prioriteit. Ik herinner me geen specifieke lessen meer, maar ik weet nog wel dat we nooit een week oversloegen. Ik wist wat mijn ouders belangrijk vonden. Ik moet denken aan een van mijn favoriete activiteiten. Mijn vader liet een van zijn kinderen dan de test doen. Hij gaf het kind een serie opdrachten zoals: ga eerst naar de keuken, doe de koelkastdeur open en dicht. Ga dan naar mijn slaapkamer, pak een paar sokken. Kom dan terug, spring 3 keer in de lucht en zeg: ik heb het gedaan, papa. Ik vond het geweldig als ik aan de beurt was. Ik wilde alles precies goed doen en genoot zo van het moment dat ik kon zeggen: ik heb het gedaan, papa. Door deze activiteit kreeg ik zelfvertrouwen en kon de bewegelijke jongen die ik was beter opletten als vader of moeder iets onderwees. President Hinckley heeft gezegd: als u twijfelt aan het nut van de gezinsavond, probeer het dan uit. Roep uw kinderen bij elkaar, onderwijs ze, getuig tot ze, lees samen in de schriften en heb samen plezier. Er zal altijd weerstand tegen de gezinsavond zijn. Toch nodig ik u uit om de obstakels te omzeilen en aan de gezinsavond prioriteit te geven. Vooral aan het plezier. Ook het gezinsgebed is bij uitstek een leermoment. Ik vind het geweldig hoe president Ann Eldon Tanner tijdens het gezinsgebed door zijn vader werd onderwezen. Hij zei: ik weet nog hoe we op een avond voor ons gezinsgebed knielden en mijn vader tegen de Heer zei: Eldon heeft vandaag iets stouts gedaan. Het spijt hem. En als u hem wilt vergeven, zal hij het nooit meer doen. Daardoor was ik vast besloten het niet weer te doen. Veel meer dan ik door straf was geweest. Als jongen kon ik me soms ergeren aan altijd maar gezinsgebed en dacht ik: we hebben toch net een paar minuten geleden gebeden? Als ouder weet ik nu dat je nooit te vaak als gezin kunt bidden. Het maakt altijd indruk op me hoe onze Hemelse Vader Jezus Christus als zijn geliefde zoon voorstelt. In gebeden laat ik mijn kinderen graag horen hoe ik hun naam noem tegen onze Vader en zeg hoeveel ik van ze hou. Er lijkt geen beter moment te zijn om liefde voor onze kinderen over te brengen dan met hen te bidden of ze een zegen te geven. Als gezinnen in gebed samenkomen, worden diepgaande lessen geleerd. Onderwijzende ouders zijn net als een arts die oproepbaar is. We moeten altijd klaarstaan om te onderwijzen, omdat we nooit weten wanneer zo'n moment zich voordoet. Net als bij de Heiland vindt ons onderwijs niet plaats in een synagoge, maar in formele, alledaagse situaties. Tijdens een maaltijd met discipelen, bij een waterput of als ze langs een vijgenboom liepen. Jaren geleden vertelde mijn moeder dat haar twee beste evangeliegesprekken met mijn oudere broer plaatsvonden toen ze de was viervouwde en toen ze hem naar de tandarts bracht. Een van de vele dingen die ik in mijn moeder bewonderde was dat ze altijd klaar stond om haar kinderen iets te leren. Daar hield ze nooit mee op. Toen ik bisschop was, zei mijn moeder, die toen 78 was, dat ik naar de kapper moest. Ze wist dat ik een voorbeeld moest zijn en aarzelde niet mij dat te zeggen. Ik hou van je, mam. Als vader wil ik de schriften bestuderen en overpeinzen om klaar te zijn voor die onverwachte moment dat ik mijn kinderen of kleinkinderen iets kan leren. Soms beginnen ideale leermomenten als een vraag of zorg in het hart van een gezinslid. Zijn we alert op die momenten? Ik hou van deze raad van de apostel Petrus. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt, misschien kind, van de hoop die in u is. In mijn tienerjaren deden mijn vader en ik graag wedstrijdjes wie de sterkste handen had. We knepen elkaars hand zo hard mogelijk om het gezicht van de ander van pijn te laten vertrekken. Ik snap nu niet goed wat daar de lol van was, maar toen vonden we het leuk. Na één zo'n wedstrijd keek papa me in de ogen en zei, je hebt sterke handen, jongen. Ik hoop dat je handen altijd sterk genoeg zullen zijn om nooit een jonge dame ongepast aan te raken. Toen vroeg hij me om zedelijk rein te blijven en anderen te helpen dat ook te doen. Ouderling Douglas Callister heeft dit over zijn vader verteld. Op weg van werk naar huis zei mijn vader ineens, ik heb vandaag mijn tiende betaald. Op de achterkant van de cheque heb ik dank u wel geschreven. Ik ben de Heer zo dankbaar voor zijn zegeningen aan ons gezin. Toen complimenteerde ouderling Callister zijn vader en leermeester. Hij leerde ons gehoorzaamheid door zijn hele levenshouding. Soms moeten we ons afvragen, wat leer ik mijn kinderen over gehoorzaamheid of ga ik ze leren door mijn levenshouding? Schriftstudie met het gezin is een ideale tijd om leerstellingen te onderwijzen. President Nelson heeft gezegd, ouders behoren zich niet alleen zelf vast te houden aan het woord van de Heer, maar hebben ook de opdracht van God hun kinderen dat te leren. Julie en ik hebben geprobeerd onze kinderen consequent en creatief op te voeden. In een bepaald jaar besloten we het Boek van Mormon in het Spaans te lezen. Was dat de reden dat de Heer al mijn kinderen naar een Spaanstalig land op zending heeft geroepen? Es posible. Ik was diep geraakt door wat broeder Brian Ashton me vertelde. In zijn laatste jaar van het voortgezet onderwijs lazen hij en zijn vader het hele Boek van Mormon samen. Broeder Ashton houdt van de schriften. Ze staan in zijn verstand en hart gegrift. Zijn vader had dat zaadje in broeder Ashton's tienerjaren gezaaid. Dat zaadje is uitgegroeid tot een diep gewortelde waarheidsboom. Broeder Ashton doet nu hetzelfde met zijn oudere kinderen. Zijn 8-jarig zoontje vroeg hem laatst, papa, wanneer mag ik het Boek van Mormon met jou lezen? Tot slot onderwijzen we als ouders vooral door ons voorbeeld. Ons wordt voorgehouden een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid te zijn. Toen Julie en ik laatst op reis waren en naar de kerk gingen, zagen we een voorbeeld van dit vers. Een jonge man die op zending ging, sprak in de avondmaalsdienst. Hij zei, jullie vinden mijn vader in de kerk zo goed, maar... Hij was even stil en ik vroeg me bezorgd af wat hij ging zeggen. Hij vervolgde en zei, thuis is hij nog beter. Na afloop dankte ik deze jongeman voor dat inspirerende eerbetoon aan zijn vader. Toen ontdekte ik dat zijn vader de bisschop van de wijk was. Hoewel deze bisschop trouw diende in zijn wijk, vond zijn zoon dat hij zijn beste werk thuis deed. Ouderling Christofferson heeft gezegd, er zijn veel mogelijkheden om de opkomende generatie te onderwijzen. Ons hele denken en doen moet erop gericht zijn die te benutten. Boven alles moeten we ouders blijven aanmoedigen en helpen om beter en consequenter te onderwijzen. Vooral door hun voorbeeld. Zo onderwijst de Heiland. Toen we laatst met onze twee jongste kinderen op vakantie waren, stelde Julie voor om in St. George en San Diego Temple doop voor de doden te doen. Ik verzuchtte binnensmonds, thuis gaan we naar de tempel, nu zijn we op vakantie, waarom doen we niet iets meer wat weg heeft van vakantie? Na het dopen wilde Julie buiten de tempel foto's maken. Weer mompelde ik in stilte, u raadt wat we gingen doen, foto's maken. Julie wil dat onze kinderen onthouden hoe we onze voorouders hebben geholpen. Dat wil ik ook. We hadden geen formele les over het belang van tempels nodig. Dat belang bleek uit wat we deden. Dankzij een moeder die van de tempel houdt en die liefde aan haar kinderen wil doorgeven. Ouders die elkaar koesteren en goede voorbeelden zijn, zijn voor hun kinderen een zegen tot in de eeuwigheid. Ieder van u die thuis probeert te onderwijzen, wens ik vrede en vreugde bij uw pogingen toe. Als u het gevoel heeft dat dingen beter moeten of zich meer moet voorbereiden, luister dan nederig naar de ingevingen van de geest en verplicht uzelf ernaar te handelen. Ouderling Perry heeft gezegd, de gezondheid van een samenleving, het geluk van haar mensen, hun voorspoed en hun gemoedsrust zijn terug te leiden tot het onderricht van de kinderen thuis. Ja, al mijn kinderen zijn het huis uit, maar ik ben nog steeds oproepbaar. Steeds alert op die kostbare leermomenten om mijn volwassen kinderen, hun kinderen en ooit hoop ik hun kinderen te onderwijzen. In ons streven om thuis naar het voorbeeld van Christus te onderwijzen, smeek ik de hulp van hemel af. In de naam van Jezus Christus. Amen. Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken. En het koor dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum begint. De landelijke uitzending van het Mormon Tabernacle Choir vindt morgenochtend om 9:30 to 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling Dale G. Renland van het Quorum der 12 Apostelen. Na de toespraak van ouderling Renland zingt het koor tot slot I'll go where you want me to go. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Peter F. Meurs van de 70.
Lieve broeders en zusters, familiebanden kunnen bijzonder veel voldoening geven, maar ook bijzonder problematisch zijn. Velen van ons hebben wel een of andere breuk in onze familie meegemaakt. Twee helden van de herstelling van de kerk van Jezus Christus in deze laatste dagen hebben ook zo'n breuk laten ontstaan. Parley en Orson Pratt waren broers, bekeerlingen van het eerste uur en geordende apostelen. Ze ondervonden allebei een geloofsbeproeving, maar kwamen daar met een onwankelbaar getuigenis doorheen. Beiden brachten grote offers en zetten zich enorm voor de waarheid in. Zij kwamen in de Nauvoo-periode op gespannen voet met elkaar te staan. Dat liep in 1846 op een verhitte, openlijke confrontatie uit. Er ontstond een diepe en langdurige kloof tussen hen. Parley nam het initiatief om de oneenigheid met zijn broer in een brief bij te leggen, maar Orson reageerde daar niet op. Parley gaf het op. Hij had het gevoel dat de breuk definitief was, tenzij Orson de eerste stap zou zetten. Jaren later, in maart 1853, kwam Orson ter oren dat er een boek over de nakomeling van William Pratt, de vroegste Amerikaanse voorouders van de broers, zou worden gepubliceerd. Orson begon te huilen als een klein kind toen hij deze schat aan familiegeschiedenis doorkeek. Zijn hart smolt. Hij besloot de breuk met zijn broer te herstellen. Orson schreef aan Parley: geliefde broer, niemand onder alle nakomelingen van onze voorouder, luitenant William Pratt, is zo gedreven om zijn nakomelingen op te zoeken dan wij. Orson was een van de eersten die doorhad dat heiligen de laatste dagen de plicht hebben om hun familiegeschiedenis uit te zoeken en samen te stellen. Met die gegevens kunnen wij plaatsvervangende verordeningen voor onze voorouders verrichten. Hij schrijft verder: wij weten dat de God van onze vaderen hier een hand in heeft. Het spijt me dat ik je niet eerder heb geschreven. Ik hoop dat je me wilt vergeven. Ze hadden wel een onwankelbaar getuigenis, zeker. Maar de liefde voor hun voorouders zette ze ertoe een breuk te lijmen, een grief te helen en om vergeving te vragen en die te schenken. Wanneer God ons iets opdraagt, heeft hij daar vaak meerdere bedoelingen mee. Familiegeschiedenis en tempelwerk zijn niet alleen voor de doden, maar zijn de levenden eveneens tot zegen. Orson en Parley keerden hun hart erdoor tot elkaar. Familiegeschiedenis en tempelwerk hadden de macht om te genezen wat genezing behoefde. God heeft ons, de leden van de kerk, opgedragen om informatie over onze voorouders op te zoeken en onze familiegeschiedenis samen te stellen. Dat is zoveel meer dan een aanbevolen hobby. De heilsverordeningen zijn immers voor alle kinderen van God noodzakelijk. Wij moeten de gegevens van onze eigen voorouders opzoeken die zonder de verlossende verordeningen overleden zijn. Wij kunnen de verordeningen plaatsvervangend in een van de tempels verrichten. Onze voorouders hebben dan de keuze om die verordeningen aan te nemen. Wij kunnen ook leden uit onze wijk en ring met hun familienamen helpen. Het is echt wonderbaarlijk dat wij de doden door
familiegeschiedenis en tempelwerk kunnen verlossen. Maar als wij aan familiegeschiedenis en tempelwerk deelnemen, maken wij zelf ook aanspraak op zegening van genezing die profeten en apostelen hebben beloofd. Ook die zegeningen zijn echt wonderbaarlijk wat hun rijkwijde, concreetheid en aardse betekenis betreft. Deze zegeningen, deze vele zegeningen, zijn onder meer meer begrip van de Heiland en zijn zoenoffer. Meer invloed van de Heilige Geest voor kracht en leiding in ons eigen leven. Meer geloof, zodat onze bekering tot de Heiland blijvender wordt. Beter en gemotiveerder kunnen leren en ons bekeren. Door begrip van wie we zijn, waar we vandaan komen en een heldere visie van waar we heen gaan. Meer louterende, heiligende en temperende invloeden in ons hart. Meer vreugde, omdat we de liefde van de Heer beter kunnen voelen. Meer zegening in ons gezin en onze familie, ongeacht onze huidige, eerdere of toekomstige situatie of hoe onvolkomen onze stamboom ook is. Meer liefde en waardering van onze voorouders en levende familieleden, zodat we ons niet meer alleen voelen. Beter kunnen onderscheiden waar genezing nodig is en met de hulp van de Heer anderen van dienst kunnen zijn. Meer bescherming tegen verleidingen en de toenemende invloed van de tegenstander. En meer hulp en bijstand om verontruste, gebroken of angstige harten te genezen en de gewonden te helen. Hebt u om één of meer van deze zegeningen gebeden? Neem dan deel aan familiegeschiedenis en tempelwerk. Als u dat doet, zullen uw gebeden verhoord worden. Wanneer verordeningen voor overledenen worden verricht, vindt genezing van Gods kinderen op aarde plaats. Geen wonder dat president Russell M. Nelson in zijn eerste boodschap als president van de kerk heeft verklaard: uw aanbidding in de tempel en uw werk in de tempel voor uw voorouders zullen u zegenen met meer individuele openbaring en gemoedsrust. Uw voornemen om op het verbondspad te blijven zal erdoor gesterkt worden. Een profeet van weleer voorzag eveneens zegeningen voor zowel de levenden als de doden. Een hemelse boodschapper toonde Ezechiël een visioen van een tempel waaruit water stroomde. Ezechiël kreeg te horen: dit water stroomt weg in de vlakte naar beneden en komt in de Dode Zee. Daar wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Twee kenmerken van het water zijn opmerkelijk. Ten eerste, het stroompje had geen zijtakken die water aanvoerden. Toch groeide het uit tot een machtige beek die gaandeweg steeds breder en dieper werd. Dat is ook het geval met de zegeningen die uit de tempel voortvloeien als personen in gezins- en familieverband aan elkaar worden verzegeld. Er vindt achterwaarts en voorwaarts door de generaties heen betekenisvolle groei plaats, omdat gezinnen en families door verzegelverordeningen aaneen worden gesmeed. Ten tweede, de beek maakte alles gezond wat ermee in aanraking kwam. De zegeningen van de tempel hebben eveneens een verbluffende genezende uitwerking. Tempelzegeningen kunnen harten, levens, gezinnen en families genezen. Ik zal u een voorbeeld geven. In 1999 zakte een jongeman, Todd, in elkaar wegens een gescheurd bloedvat in zijn hersenen. Todd en zijn familie waren wel lid van de kerk, maar deden er heel weinig aan. Geen van hen had de zegeningen van de tempel ervaren. Op de laatste avond van Todds leven zat zijn moeder, Betty, aan zijn bed. Ze wreef hem over de hand en zei: Todd, als je echt moet gaan, beloof ik je dat ik op toezie dat jouw tempelwerk wordt gedaan. De volgende ochtend werd Todd hersendood verklaard. Todd's hart werd door chirurgen en een bijzondere patiënt van mij, Rob, getransplanteerd.
Rod vernam een paar maanden na de transplantatie de identiteit van de familie van de hartdonor. Hij begon met hen te corresponderen. Todd's moeder, Betty, nodigde Rod ongeveer 2 jaar later uit om bij haar eerste tempelgang aanwezig te zijn. Rod en Betty ontmoeten elkaar voor het eerst in levende lijven in de celestiale zaal van de St. George Temple in Utah. Todd's vader, Betty's echtgenoot, overleed enige tijd daarna. Betty nodigde Rod een paar jaar later uit om als plaatsvervanger voor haar overleden zoon de tempelverordeningen te ontvangen. Rod deed dat met een dankbaar hart. Het plaatsvervangende werk eindigde in een verzegelkamer in de St. George Temple. Betty werd aan haar overleden echtgenoot verzegeld. Haar kleinzoon fungeerde als plaatsvervanger tegenover haar aan het altaar. Toen wenkte ze Rod, terwijl de tranen over haar wangen biggelden, om bij hem plaats te nemen aan het altaar. Rod knielde naast hen neer als plaatsvervanger voor haar zoon Todd, wiens hart nog steeds in Rod's boezem klopte. Rod's hartdonor Todd werd toen voor alle eeuwigheid aan zijn ouders verzegeld. Todd's moeder was haar belofte aan het sterfbed van haar zoon jaren daarvoor nagekomen. Maar het verhaal is nog niet uit. Rod had zich 15 jaar na zijn harttransplantatie verloofd en vroeg mij om de verzegeling in de Provo Temple in Utah te voltrekken. Ik ontmoette Rod en zijn geweldige bruid Kim in een ruimte naast de verzegelkamer, waar hun familie en goede vrienden zaten te wachten. Rod, Kim en ik hadden een kort gesprekje. Daarna vroeg ik of ze nog vragen hadden. Rod zei, jazeker. Mijn donorfamilie is hier en wil u graag ontmoeten. Dat overrompelde mij en ik vroeg, je bedoelt dat ze hier zijn, nu, meteen? Rod antwoordde, ja. Ik liep de hoek om en riep de familie uit de verzegelkamer. Betty, haar dochter en schoonzoon voegden zich bij ons. Rod begroette Betty met een omhelzing en bedankte haar voor haar komst. Daarna stelde hij mij aan haar voor. Rod zei, Betty, dit is ouderling Renland. Hij was de dokter die al die jaren voor het hart van je zoon heeft gezorgd. Ze liep op me af en omhelste me. De volgende paar minuten werd iedereen omhelst en vloeiden er alom tranen van vreugde. Toen we onszelf er in de hand hadden, gingen we naar de verzegelkamer. Daar werden Rod en Kim voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld. Rod, Kim, Betty en ik kunnen getuigen dat de hemel heel dichtbij was. Er waren die dag anderen bij ons die eerder door de sluier van de sterfelijkheid waren gegaan. God verzegelt en geneest in zijn oneindige macht personen, gezinnen en families, ondanks tragedies, verlies en moeilijkheden. Wij omschrijven de gevoelens in de tempel wel eens alsof we een glimp van de hemel opvangen. Die dag in de Provo-tempel gaf het volgende citaat van C.S. Lewis mijn gevoelens weer. Stervelingen zeggen soms, als ze te lijden hebben, dit kan geen toekomstige zaligheid goedmaken. Niet wetende dat de hemel, als we daar eenmaal zijn, met terugwerkende kracht zelfs dat leed in heerlijkheid zal veranderen. De gezegende zal zeggen, we hebben nergens anders dan in de hemel gewoond. God zal ons sterken, helpen en ondersteunen. Hij zal onze diepste nood voor ons heiligen. Laten wij onze familiegeschiedenis uitzoeken en voor onze voorouders naar de tempel gaan. Dan vervult God veel van die beloofde zegeningen in één klap aan beide zijden van de sluier. Zo worden we ook gezegend als we anderen in onze wijk of ring daarin bijstaan. Leden die niet dicht bij een tempel wonen, kunnen die zegeningen ook ontvangen. Zij kunnen familiehistorisch werk doen, de namen van hun voorouders opzoeken en de tempelverordeningen laten verrichten. President Russell M. Nelson heeft evenwel gewaarschuwd. We kunnen ons de hele dag aan ervaringen van anderen met de tempel en familiegeschiedenis laven. Maar we moeten iets ondernemen om die blijdschap ook zelf te beleven. Hij vervolgde. Overweeg onder gebed wat voor offer, bij voorkeur een tijdsoffer, u kunt brengen. zodat u dit jaar meer aan tempelwerk en familiegeschiedenis gaat doen. Als u op president Nelson's uitdaging ingaat, zult u uw familie ontdekken, vergaderen en er een band mee krijgen. Ook zullen u en uw gezin en familie zegeningen toevloeien, zoals de beek waarover Ezechiël sprak. U zult genezing vinden voor wat genezing behoeft. Orson en Parley Pratt ondervonden de genezende en verzegelende effecten van familiegeschiedenis en tempelwerk al eerder in deze bedeling. Betty, haar familieleden en Rod hebben die ondervonden. Dat kunt u ook. Jezus Christus heeft deze zegeningen dankzij zijn verzoening voor iedereen, zowel de doden als de levenden, in petto. Wij zullen dan merken dat wij, metaforisch gesproken, nergens anders dan in de hemel gewoond hebben. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Onze dierbare hemelse Vader, we zijn erg dankbaar voor de gevoelens die we in deze bijeenkomst van de conferentie hadden. We danken u voor dit prachtige koor. En dat we moeten eraan herinnerd worden zijn dat we moeten worden wie u wilt dat we worden. We danken u dat we een profeet van God konden ondersteunen. President Russell M. Nelson. We zijn dankbaar voor hem en de mooie geest die hij bij zich heeft. In zachtmoedigheid. En om datgene te doen wat hij ons leert. Zoals hij wordt geleid door uw zoon. Wij danken u voor het eerste presidium en het Quorum de 12 Apostelen. Van wie wij houden en die wij steunen. Wij zijn dankbaar voor de personen die zijn geroepen en ontheven. Zegen hen en sterk hen. Nu wij vergaderd zijn over de hele wereld, we zijn dankbaar voor de gevoelens en de ingevingen die we hebben ontvangen en de antwoorden. Help ons daarna te handelen. We zijn in het bijzonder dankbaar vandaag voor uw Zoon Jezus Christus. Help ons om hem indachtig te zijn en zijn oneindige zoenoffer voor ons. Voor de belofte van onsterfelijkheid. Door de verbonden en verordeningen en bekering om eeuwig leven door hem te ontvangen. Wij vragen u nu wij deze bijeenkomst verlaten, dat wij mogen terugkeren en mogen luisteren naar woorden van apostelen en profeten. In het vervolg van deze geweldige conferentie, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 188e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gecombineerd koor dat bestaat uit cursisten van instituten voor godsdienstonderwijs in Salt Lake City, Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Oh.